Namens de kerkenraad deel ik u het volgende mee, gemeente. Allereerst dat in de afgelopen week, woensdag 14 april, is overleden op de leeftijd van 87 jaar onze zuster Marretje van Twillert verder gewoond hebben, de Bisschopsweg 4 en de laatste tijd in Zilverschoon verblijvend. De rouwsamenkomst voorafgaande aan de begrafenis morgenmiddag zal plaatsvinden om 1:30 in de aula en dominee Starreveld hoopt daarin voor te gaan. Met nadruk wil de kerkenraad nog een keer zeggen, in het kerkblad is daar een beetje misverstand over gerezen, dat de verkiezing van ambtsdragers vanavond zal plaatsvinden hier in de Bron na de avonddienst. En daar verwachten we alle stemgerechtigde manslidmaten. Aanstaande donderdagavond ten slotte hoopt de brede kerkenraad te vergaderen. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 32, de versen 3 en 5. Ik beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden en wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 32, 3 en 5.
Thank you.
Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren, het zesde vers, vergeef ons onze schulden, Heren. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek Spreuken, hoofdstuk 7. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen de berijming van het gebed des Heren, vers 6, en we lezen Spreuken 7. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Mijn zoon, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg. Bewaar mijn geboden en leef, en mijn wet als de appel uw ogen. Bind ze aan uw vingers, schrijf ze op de tafel uw harten. Zeg tot de wijsheid, gij zijt mijn zuster, en heet het verstand uw bloedvriend. Opdat ze u bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die met haar redenen vlijt. Want door het venster van mijn huis, door mijn tralie, keek ik uit en ik zag onder de slechten, ik merkte onder de jonge gezellen een verstandeloze jongeling, voorbijgaande op de straat nevens haar hoek, en hij trad op de weg van haar huis. In de schemering, in de avond des daags, in de zwarte nacht en de donkerheid. En ziet, een vrouw ontmoette hem in hoerenversiersel en met haar hart op haar hoede. Deze was woelachtig en wederstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet. Nu buiten, dan op de straten zijnde, en bij alle hoeken loerende. En ze greep hem aan en kuste hem. Ze sterkte haar aangezicht en zei tot hem, dankoffers zijn bij mij. Ik heb heden mijn geloften betaald. Daarom ben ik uitgegaan u tegemoet, om uw aangezicht naarstig te zoeken. En ik heb u gevonden. Ik heb mijn bedstede met tapijtsieraad toegemaakt, met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte. Ik heb mijn bed met mirre, aroë en kaneel welriekende gemaakt. Kom, laat ons dronken worden van minnen tot de morgen toe. Laat ons vrolijk maken in grote liefde. Want de man is niet in zijn huis. Hij is een verre weg getogen. Hij heeft een bundel geld in zijn hand genomen. Ten bestemden dagen zal hij naar zijn huis komen. Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht. Ze dreef hem aan door het gevlei harer lippen. Hij ging haar straks achterna, gelijk een os ter slachting gaat en gelijk een dwaas tot de tuchtiging der boeien. Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed, gelijk een vogel zich haast naar de strik en niet weet dat dezelfde tegen zijn leven is. Nu dan, kinderen, hoort naar mij en luistert naar de redenen mijns monds. Laat uw hart tot haar wegen niet wijken, dwaalt niet op haar paden, want ze heeft veel gewonden neergeveld en al haar gedoden zijn machtig vele. Haar huis zijn wegen des grafs, dalende naar de binnenkameren des doods. Hier eindigt de schriftlezing. Ik heb ooit eens een keer gehoord, gemeente, van een Amerikaanse dominee die moest spreken over het zevende gebod. En die in die dienst, het was aangekondigd zoals dat in Amerika gebeurt, in de pers met grote advertenties en de kerk zat chockvol jonge mensen. In die dienst heeft hij alleen maar dit hoofdstuk heel nadrukkelijk gelezen. Toen hadden ze een preek gehad en u merkt het onder het lezen ook. Dat voelde ik aan de stilte die er kwam. Maar op het gelezen en veel andere schriftgedeelte, gemeente, is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmorgen opnieuw vinden in zondag 41 van onze Heidelberger catechismus. Bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 41. De vorige keer dachten we na over de rijke gaven van God in huwelijk en seksualiteit. Vanmorgen worden we bepaald bij het bederf van dat alles. En de volgende week hoop ik dan met u na te denken over het herstel van huwelijk en seksualiteit door de genade van de Heere Jezus Christus. We luisteren nog een keer naar zondag 41 en daar lezen we, wat leert ons het zevende gebod, dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom, haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Dewijl ons lichaam en ziel tempelen des Heiligen Geestes zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. We vragen de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we uiteraard allereerst aan de rouwdragende familie van zuster van Twillert verder. Onder de zieken in Dijkzicht is nog altijd Jacqueline de Graaf Hop, die deze week voor het eerst op de stoel mocht zitten een poosje. En dat betekent al een geweldige bevrijding voor haar. Al zal ze nog wel een aantal weken in Rotterdam moeten blijven, heeft de dokter gezegd. In Hilversum, zuster G. Beekhuis-Koelewijn van Op de Ree 37. Morgen moet in de Lichtenberg een ingrijpende operatie ondergaan zuster G. Poort de Graaf van de broers Wetering 14. U weet dat de aard van haar kwaal kwaadaardig is. En we hopen van harte dat de Heere in deze weg genezing wil schenken. Onder de zieken thuis denken we aan onze bejaarde broeder S. Koelewijn van de Kubboot 13. die in de afgelopen week te horen heeft gekregen dat hij kanker heeft. Het gaat zomaar door, gemeente. We mogen danken voor de geboorte van een gezonde zoon in het gezin van Steven en Teunie Koelewijn Balsamo, Kuboot 18. En samen willen we ook danken voor de familie G. Corpadi Hop van de J.P. Koenstra 13, die 40 jaar getrouwd was. En de familie A. van Twiller de Graaf, Baglaan 86, die vandaag 25 jaar getrouwd is. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. Samen stellen we ons op deze zondagmorgen voor uw heilig aangezicht, Heere. Het valt ons in deze weken, met al dat geweld aan de andere kant van ons werelddeel, des te meer op. Hoe stil het is op zondagmorgen. En wat een verkwikking het is om in alle rust naar de kerk te kunnen gaan. En ook wanneer we hoog boven ons het gezoem van de vliegtuigen horen, niet angstig omhoog te hoeven kijken om te zien of er bommen vallen. En wanneer we het geluid van een auto horen, niet angstig om hoeven te kijken om te zien of er misschien zijn die ons opjagen, verdrijven van huis en haard. Wat een verschrikkingen gebeuren er toch in deze wereld, Heren. Sinds de zondeval is het nooit zoveel beter geweest. Maar het is weer zo dichtbij. En de dreiging van een nieuwe wereldbrand is toch nog heel nadrukkelijk aanwezig. En de spanning die dat alles met zich meebrengt, waar loopt dit op uit? En terwijl we samen bidden om wijsheid voor hen die leiding hebben te geven, juist in die grote en beslissende zaken. Terwijl we u bidden om bezinning voor hen die dit verschrikkelijke geweld veroorzaken. En die daarmee laten zien dat het beest in de mens wakker is geworden door de zonde. Terwijl we u bidden voor de slachtoffers. Verdreven van huis en haard. Behoren tot gezinnen waarin zoveel verdriet gekomen is. Beroofd van alles. Mogen wij u danken voor de rust die u ons geeft, de vrijheid die u ons laat en het feit dat we vanmorgen hier naar uw huis konden komen. U maakt onderscheid waar het niet is, Heere. Geef dat we dat in deze tijd maar beseffen. En geef dat we dat mogen beseffen dat die vrijheid en die vrede die u ons geeft geen vrijheid is om naar het vlees te leven. In dat opzicht is Nederland zozeer bezet gebied. En zijn de vijanden zo machtig onder ons. Maar om te leven en te wandelen door de geest van Christus, die uit de doden is levend geworden. En die dat leven meedeelt aan zondige mensenkinderen. Zie ons aan in hem. En wil op grond van zijn bloed met ons niet handelen naar onze zonden. En wil onze ogen openen, Heere, voor de realiteit van de zonde en van het leven dat met u heeft afgerekend. En wil ons door uw Heilige Geest het geheim leren van het schuilen achter het bloed van het Lam. En het bidden om de vernieuwende krachten van de Heilige Geest. Opdat we naar de Geest wandelend, ook uit de Geest, eeuwig leven mogen oogsten. Zegen daartoe de prediking van vanmorgen. Ook als die prediking van vanmorgen de zonden zoekt aan te wijzen op een heel speciaal gebied dat tegelijkertijd ons hele leven doortrekt. Geef uw dienstknecht de wijsheid, een stem om te spreken, maar ook de leiding van uw Heilige Geest om de dingen te verwoorden naar uw woord. Opdat de gemeente mag ervaren. Zoals ze dat ervoer onder de schriftlezing. Dit zegt ons de Heere. Midden in de realiteit van het leven van elke dag. Zoals het door de zonde geworden en verworden is. En geef ons dan maar, Heere, dat we ook mogen luisteren. ieder voor zichzelf. Laten diegenen die vanmorgen pijn voelen, juist omdat er in hun leven een stuk gebrokenheid is. Juist omdat ze herinnerd worden aan eenzaamheid die in hun leven gebleven of gekomen is, door u worden vertroost. En laten wij allen, heren, van jong tot oud en van klein tot groot, uw woord mogen horen zoals het gehoord wil worden, als het spreken van die God die ons op onze zonde wijst en die zegt: die zonde leidt naar de dood en die heb je ook verdiend. Maar die er ons op wijst omdat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat we ons bekeren en leven. En dat in heel onze levenswandel zichtbaar zal worden dat we een afgezonderd volk zijn. Vreemdelingen in deze wereld als christen op de kermis der ijdelheid in de stad waar u doortrok. Geef uw genade, Heere, aan ons allemaal. En laat het woord zijn werk mogen doen tot eer van u. En tot zegen van onszelf en opdat het een spoor mag trekken in de geslachten die nog komen. Voordat de Heere Jezus Christus verschijnt en de grote bruiloft van het Lam aanbreekt. Waar alle eenzaamheid ten einde zal zijn. Waar alle gebrokenheid geheeld zal worden. En waar uw volk eeuwige vreugde zal ontvangen, die nooit meer eindigen zal. Zegent u ons hier in de kerk. Zegent u hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. Zegen onze jonge mensen die in zo'n moeilijke tijd leven. Zegen het deel van de gemeente dat in de fontein bijeenkomt en hem die daarvoor gaat. Ontferm u over hen die naar u niet meer vragen en die bij uw woord geen belang meer tonen te hebben. Wees met een wereld waarin wij leven en wees met allen onder ons die geen deel dan in dit leven wachten en die daarom op de weg van de dood nog wandelen. Bekeer ze, Heere. En naast die allergrootste nood die er onder ons gevonden wordt, bidden we u ook voor hen die rouw dragen, u kent ze. Te midden van die allen noemen we vanmorgen in het bijzonder de familie van Twillert, die zich voorbereidt om morgen moeder en grootmoeder naar haar laatste rustplaats op aarde te brengen. En die dat mogen doen met de glans van de eeuwigheid die ligt over een sterven en over een begraven. En die openbaar is gekomen in het getuigenis van uw genade. Heren, geef dat dat mag vertroosten. Dat dat ook jaloers mag maken. En het verlangen mag wekken om in het spoor te gaan dat het voorgeslacht wees. Wij bidden uw genadige Heren voor al onze zieken. In de inrichtingen van barmhartigheid, in de verpleeghuizen waar de avond steeds verder valt. Wij bidden u voor hen die anders zijn dan anderen en voor wie daarom het leven ook niet altijd even gemakkelijk is, net zo min als voor hen zorgen. We denken aan Klazien van de Groep die deze week haar verjaardag weer mocht vieren. En we dragen haar en haar ouders aan u op en al onze jongens en meisjes en ouderen met een handicap op het gebied van het verstand. Wij bidden u, Heere, om uw zegen voor hen die in de ziekenhuizen zijn. We denken aan Jacqueline. We danken er u voor, Heere, dat er toch van wat vooruitgang sprake mag zijn. Al weten wij nog niet hoe het allemaal verder zal gaan. En we bidden u om kracht en geduld om de weken nog uit te dienen daar in het ziekenhuis. En te zien op u, die de overste leidsman en volleinder des geloofs wilt zijn voor jonge mensen die met de vraag zitten: hoe zal het verder in mijn leven gaan? Spreekt u zelf tot haar ziel en ook tot Mark, opdat ze samen in deze weg uw gunst rijk mogen ondervinden. We denken aan zuster Beekhuis en we vragen u of u ook haar genezen wilt, zodat ze naar het verlangen van haar hart nog wat verder kan met krachten die u verleent aan het einde van een leven waarin al zoveel moeite en verdriet is geweest. We denken samen aan onze zuster Poortegraaf, die morgen de operatie moet ondergaan, waarvan ze al een poosje weet dat het moet gebeuren, waarvoor al ingrijpende voorbereidingen hebben plaatsgevonden, en we danken er u voor dat u de kracht gaf om die kuren te doorstaan. En we bidden van u, Heere, laat het kon het zijn zo mogen wezen, dat onze zuster in deze weg uw nabijheid mag ervaren, in uw handen zich veilig mag weten, maar dat ze ook uit die handen genezing en herstel van gezondheid mag ontvangen. U hebt een arm met macht en u bent het niet verplicht, Heere, maar u kunt het toch doen. En daarom doen we op u een beroep. We bidden u voor onze bejaarde broeder Eskoelewijn, die in de afgelopen week te horen kreeg dat hij ook kanker heeft en die in dat opzicht ook heel wat te verwerken heeft met zijn vrouw. Geef ze samen ook alles wat nodig is. Wijs ze de weg door u bepaald, opdat ze met vrijmoedigheid uit uw hand mogen ontvangen wat op hen afkomt, ook nu de avond van het leven hierdoor overschaduwd wordt. U danken we er hartelijk voor dat u aan Steven en Teuny Koelewijn voor het eerst oudervreugde wilde schenken, en dat u alles goed hebt gemaakt na de spanning die er na de geboorte een ogenblik was. We bidden u, wilt u de moeder herstellen en wilt u dat kleine mensje gezond doen opgroeien en die jonge ouders de genade geven, dat ze op de belijdenis zondag straks ook hun kind ten doop mogen houden en dat alles mogen doen ziende op u, die van ons vraagt om te wijzen op hem, die gezegd heeft, laat de kinderen tot mij komen. En niet alleen op hem te wijzen, maar met onze kinderen die gang te maken. U danken we voor de zegen die u gaf aan broeder en zuster Corpadi Hop, die 40 jaar getrouwd mochten zijn. U weet van alles wat er in hun leven gepasseerd is. U weet ook van de dingen die er momenteel zijn. Laten ook uw weldaden hen mogen bewegen om in hun leven, in verbondenheid aan u samen met hun nageslacht, u te zoeken en uw naam te prijzen. Datzelfde bidden we u voor broeder en zuster van Twillertegraaf, die vandaag hun huwelijk met zilver mogen zien gekroond, wil ook hen uw genade schenken en uw kracht om verder te gaan op de weg die u wijst, dankbaar voor de zegeningen die u gaf. Onze ogen zijn op u, Heere, als we bidden voor de hele gemeente. Als we bidden voor de broeders die kandidaat gesteld werden, voor de verkiezing die vanavond zal plaatsvinden, voor het overwegen van de kerkenraad om te komen tot vervulling van de vacature die binnenkort hier ontstaat. Heere, we zijn zo afhankelijk van u. En wat een voorrecht als we het mogen beleven. Schenk het ons. Om Jezus wil. Amen. De dienst ter offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 119, de versen 5, 18 en 19. 119, 5, 18 en 19. Thank you. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 103, het tweede vers, 103 vers 2, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het was een fijne preek, dominee. Zo heb ik een paar weken geleden, toen ik voor het eerst over het zevende gebod preekte, gehoord van vooral jongeren, maar toch ook ouderen. En de manier waarop ze dan reageerden verder liet me merken dat inderdaad er iets van is aangevoeld en iets van is begrepen wat God vanuit zijn woord bedoelt met die schone gave van huwelijk en seksualiteit. Het is inderdaad ook iets heel moois. Het is inderdaad ook iets heel wonderlijks om te zien wat de Heere bedoeld heeft toen hij aan de mens die gave van huwelijk en seksualiteit geschonken heeft en ook gelaten heeft als een bloem uit het paradijs die mag bloeien te midden van de woestenij van deze wereld vol dorens en distels. Het had immers iets ontroerends, gemeente, toen we de vorige keer vanuit het woord Adam daar zagen staan, die zich in dat prachtige paradijs alleen had gevoeld omdat er geen hulp was die als tegenover hem was, en die toen zijn liefdeslied zong op die morgen, toen zijn hemelse vader met eigen hand hem Eva bracht. Die wondermooie schepping die God in die nacht geformeerd had. De vrouw die God hem schonk. En wat heeft het iets moois om samen, wanneer het goed is tussen je als man en vrouw, als vriend en vriendin, het hooglied van Salomo te lezen, waarin de Bijbel haar hoogste lied zingt. Juist in verband met die liefde tussen man en vrouw, die haar volmaakte uitbloei vindt in de liefde tussen Christus en de gemeente. En het is zo volkomen duidelijk dat dat Gods bedoeling is geweest met deze gaven. Zoals het ook zal blijken als aan het einde van de geschiedenis de bruidegom uit de hemel komt en zijn vrouw, de bruid van het lam die voor haar man versierd is, zal opvoeren uit de woestijn van deze wereld. En als ze liefelijk leunend op de arm van haar liefste, met alleen maar oog voor hem die haar heeft lief gehad en die haar zo heeft bemind met die eenzijdige liefde, zal worden binnengeleid in die stad, die één grote bruiloftzaal zal zijn, waarin de vreugde nooit meer eindigen zal, omdat de gemeenschap nooit meer eindigen zal. De gemeenschap van de liefde, waarin dat eeuwige lied opklinkt. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar ondertussen zijn we weer een paar weken verder, gemeente. En er zijn er natuurlijk onder diegenen die het die vorige keer mooi vonden en die het fijn vonden, die een beetje terug zijn gekeerd tot de werkelijkheid van het leven van elke dag en die zich hebben afgevraagd, was het eigenlijk niet wat te mooi? Dat dat het ideaal is, dat is natuurlijk volkomen duidelijk, maar is dat nou op een of andere manier in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid zoals we die elke dag beleven en om ons heen zien? Is dit niet te paradijselijk? En wij zijn nou een keer niet meer in het paradijs. Ondanks alle uitgebreide voorlichtingsboeken voorzien van foto's die niks verbergen, die je het tegendeel willen doen geloven. We zijn niet meer in het paradijs en ieder die dat denkt, die valt vandaag of morgen op een verschrikkelijke manier op zijn neus en wondt zich aan de dorens en de distels van het leven in de woestijn van deze wereld. En dan denk ik maar niet alleen aan al diegenen die ik de vorige keer heb aangesproken toen het ging over de gebrokenheid van het huwelijk, de weduwen en de weduwnaren onder ons. Diegenen die alleen verder moeten omdat de ander is weggegaan, doordat het huwelijk gescheiden is. Diegenen die nooit tot een huwelijk gekomen zijn. Mensen die we ook vanmorgen niet vergeten, al zijn ze niet de eerst aangesprokenen misschien. Maar dan denk ik vanmorgen toch vooral ook gemeend aan de samenleving waarin wij vandaag in Nederland leven en waarin voor liefde wordt verkocht wat alleen maar pure hartstocht is. En waarin dat verlangen dat een mens als iets moois en iets gezonds en iets goeds heeft gelegd in het hart en in het lichaam van een mens vervangen wordt door een puur vleeselijke begeerte. Waarin het geven als het werkwoord dat bij de liefde hoort, is vervangen door het werkwoord nemen dat bij de hartstocht en het egoïsme hoort. U hebt dat misschien de vorige keer wel gedacht en anders toen u een beetje tot uzelf kwam, ook wel tegen elkaar gezegd, zo paradijselijk als die dominee dat nou allemaal voorstelde, is het nou een keer niet. Moet ik dat illustreren, gemeente? Het gaat er uiteindelijk om dat de dingen midden in de realiteit van het leven van elke dag komen te staan. Dan ontdekt u dat er al een hemelsbreed verschil is tussen de manier waarop in het hooglied de liefde bezongen wordt. En de manier waarop dat in Spreuken 7 wordt gedaan door die ontrouwe vrouw die tegen die jongen op straat zegt, mijn man is toch op reis, kom en ga met me mee naar bed. En misschien moet je wel zeggen, gemeente, dat er nog weer een hemelsbrede afstand is, al is het in de praktijk toch hetzelfde, tussen de taal van het hooglied en de taal die je vandaag tegenkomt. Wanneer rauwe stemmen begeleid door keiharde muziek, op hun manier van seks zingen. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Dat is toch de realiteit waarin we leven. En ik weet niet of wanneer ik zulke dingen zeg, of ik dan voor onze jonge mensen wel zulke hele vreemde dingen zeg. Ik verwacht het eigenlijk niet zo erg. En hoeveel huwelijken, gemeente, ook onder ons hebben eigenlijk niks meer overgehouden van het paradijs, omdat man en vrouw ten ene male op elkaar zijn uitgekeken en van elkaar vervreemd zijn. En hoeveel haat en verwrongenheid komen we in onze samenleving niet tegen. Is u wel eens opgevallen, gemeente, dat de achtergrond van al die moorden waarvan we dagelijks lezen in de kranten, heel vaak met twee dingen te maken hebben. Allereerst met een afrekening in het drugscircuit. Maar vervolgens met ontsporingen op het gebied van huwelijk en seksualiteit. Een moeder die haar kind doodt, omdat ze het niet kan accepteren dat ze dat kind heeft moeten ontvangen, geboren uit een buitenechtelijke relatie. Een meisje dat vermoord wordt door een jongen, die door haar wordt afgewezen. Een man of een vrouw die zijn levenspartner van kant maakt omdat er een ander in het leven gekomen is met wie ze denken gelukkiger te worden. Kinderen die het slachtoffer worden van lustmoordenaars. En ik hoef maar namen te noemen als die van die beruchte Belg Dutroux. En ik hoef maar een naam te noemen van een slachtoffer als Sabine Jansson. En anders dan moet u maar denken aan de verhalen die ons bereikten uit Bosnië en die ons vandaag bereiken. Waar Serviërs als beesten bezig zijn met vrouwen die ze in hun macht hebben gekregen. En dan zwijg ik maar over al die buitenlandse vrouwen die met allerlei mooie voorwensels en onder belofte van een goede inkomen in ons land worden gedropt en achter de ramen tentoon worden gesteld en aangeboden aan wie met geld ze wil bezitten. En die heroïnehoertjes die hun lichaam verkopen om het volgende shot te krijgen dat ze meevoert naar de ondergang. Hoeveel zijn er vandaag niet onder psychiatrische behandeling, gemeente? omdat ze uiteindelijk slachtoffer zijn geworden van zonden op dit gebied. En hoeveel jongeren komen niet in het criminele circuit terecht, omdat ze vanuit een gebroken gezinsverhouding de straat op zijn geschopt. Zoals we het de vorige keer zagen, gemeente, zo was het in het paradijs. Dat bent u wel met mij eens natuurlijk. En zo zal het zijn op de nieuwe aarde. Dat gelooft u wel met mij natuurlijk. Maar wij leven vandaag, gemeente, niet meer in het paradijs en nog niet op de nieuwe aarde. En onze werkelijkheid is een zo heel andere. Hoe komt dat nou? Nou, daar moet het nou vanmorgen over gaan, gemeente, als het gaat over het bederf van die schone gaven van God in huwelijk en seksualiteit. Waarbij we willen luisteren naar het ontdekkende antwoord van de Bijbel op die vraag. Een antwoord dat waarschuwend is, dat tot bekering roept, dat afkomstig is van een God die niet onze dood en onze ondergang zoekt, maar ons leven en ons levensgeluk. Een God die zegt, jij hebt wel voor de hel gekozen, maar ik gun je het paradijs. Luister daarom naar mijn woord. En als we dat vanmorgen doen, gemeente, ook nu weer biddend om de leiding van de Heilige Geest, dan worden we bepaald bij het bederf van huwelijk en seksualiteit. Ten eerste voor het huwelijk. En daar zal ik vanmorgen met het oog op onze jonge mensen de meeste aandacht wel aan besteden. Vervolgens ook in het huwelijk. En daarna ook buiten het huwelijk. En hoe ver we komen, dat moeten we vanmorgen ook maar weer zien. Het bederf van huwelijk en seksualiteit voor, in en buiten het huwelijk. En hoe komt dat toch, gemeente, dat wat de Heere zo prachtig geschapen heeft en als een rijke gave geschonken heeft, op zo'n verschrikkelijke manier bedorven is. Het bederf van het beste wordt het slechtste, zegt het spreekwoord. En juist op dit gebied ontdek je dat. Nou, als we het antwoord op die vraag willen hebben, gemeente, dan moeten we terug naar het begin, terug naar dat paradijs, waar we in Genesis 2 de vorige keer Adam zijn liefdeslied hoorden zingen, toen de Heere als met eigen hand hem Eva toebracht en toen hij het mocht zingen. Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Men zal haar manninne heten omdat ze uit een man genomen is. Maar nadat ik u daaraan herinnerd heb, gemeente, neem ik u mee maar één hoofdstuk verder. Naar Genesis 3. Daar hoor ik diezelfde Adam, die bij wijze van spreken de vorige morgen nog zo enthousiast stond te zingen. Bij dat machtige geschenk dat de Heer hem had gegeven in die vrouw. En hij spreekt een totaal andere taal. Dan heeft hij het over de vrouw die gij mij gegeven hebt. Eerst breidde hij zijn armen uit en met zijn arm om haar schouder geslagen zong hij het hoogste lied van de liefde. Eerst zei hij vlees van mijn vlees. Nou, die vrouw. Zoals wij dat soms zeggen, dat mens van hiernaast. Die vent van de overkant, weet u wel. En dan zeg je dat op die manier dat je zegt, er is geen enkele relatie tussen ons. En er is geen enkele band tussen ons. En ik wil er ook niks mee te maken hebben. Maar goed, ik ben er nou één keer op gebotst. En ik heb er nou één keer het een en ander mee gekregen. Dat is het verschil tussen Genesis 2 en Genesis 3, gemeente. Genesis 2 klinkt het lied van de liefde. Genesis 3 klinkt de taal van de echtbreuk. Het is niet de mijne. Er is niks dat ons verbindt. En eigenlijk zit er een stuk verwijt aan het adres in van die God die haar gegeven hebt. Hoe heb u me nou ooit zo'n mens kunnen geven? Een stuk realiteit is niet waar, gemeente. Dat is toch vandaag de dag nog wel eens een keer zo kan wezen. U hebt misschien die uitdrukking ook wel eens gehoord. In het begin dat ze getrouwd zijn, dan zeggen ze, mag ik het nou maar even heel simpel zeggen, we kunnen elkaar wel opvreten en een poosje later denken ze, hadden we het maar gedaan. Nou, dat is het verschil tussen Genesis 2 en Genesis 3, gemeente. En als u zegt, hoe komt dat? Dan is er maar één antwoord en dat is de zondeval waarvan Genesis 3 ons getuige doet zijn. Dan is dat de breuk in de gemeenschap tussen God en de mens die daar gekomen is. En als gevolg van die breuk tussen God en mens komt het ook tot een onderlinge breuk tussen de mensengemeente. Ontrouw op het gebied van huwelijk en seksualiteit, gemeente, is begonnen met het ontrouw worden tegenover God. God noemt het ook met dezelfde aanduidingen in de Bijbel. Als God zegt, dat is nou afhoereren. Wanneer je met God breekt, gemeente, dan breek je met uw maker die uw man is. En die zegt, ik heb u mij getrouwd. Die God die vanuit de toren die alleen maar de echte liefde kent. Dan leert zingen, gij roeit hen uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Als u dat op een indrukwekkende manier geïllustreerd wilt hebben, gemeente, dan moet u in het Oude Testament dus de eerste hoofdstukken lezen van het boekje van de profeet Hosea. Die op een hele bijzondere manier de profeet van Gods liefde is geworden, die in opdracht van God getrouwd is met Gomer, een vrouw die hij ook hartstochtelijk bemint. Maar waarvan al heel spoedig blijkt dat die vrouw een vlinder is die niet genoeg heeft aan het leven in dat huis van de profeet. Vrouw die houdt van avontuurtjes, die al zich laat meenemen door een man die een keer een knipoogje geeft en die een keer een beetje zo naar haar loert. Met alle gevolgen van dien, zegt Hosea ons, namelijk dat zijn vrouw op een gegeven ogenblik thuis komt en dan blijkt ze in verwachting te zijn van een kind waarvan de profeet niet de vader is. En dat gebeurt niet één keer, maar dat gebeurt daarna nog een keer. En Hosea's gesmade en gekrenkte liefde. Want dat is wat als een man dat moet gaan accepteren, gemeente. Dat zijn eigen vrouw kinderen in haar schoot draagt, waarvan hij niet de vader is. En Hosea die namen moet geven die uit die liefde. Die gekrenkt en gesmaad is en die pijn die hij heeft. Als hij dat tweede kind noemt Lo-Ruhama en dat derde kind noemt Lo-Ami. En dat Lo-gemeente, dat is het Hebreeuwse woord voor niet. En daar hoort u als het ware de innerlijke afkeer die er bij die profeet ontstaan is. Vanwege de escapades van zijn vrouw die op stap gaat met andere kerels en die daarmee in bed duikt. Lo! Is niet van mij! Daar hoef ik me niet als vader over te ontfermen. En in plaats van dat die vrouw er dan eindelijk een keer aan ontdekt wordt, wat een pijn ze de lieve man doet, die er toch altijd maar weer thuis ontvangt en die toch altijd maar weer de kinderen verzorgt en onderhoudt, gaat het alleen maar van kwaad tot erger en er komt een moment dat ze helemaal niet meer thuis komt en terwijl ze denkt dat ze de vrijheid gevonden heeft, komt ze omdat ze geen middelen van bestaan heeft, ergens achter de ramen in een hoerentent in Samaria terecht. Dan zegt de Heere, zo deed Adam nou met God. En zo doet het volk van het verbond nou met de Heere die zijn verbond met hen heeft opgericht. En of het dan het Oud-Testamentische of het Nieuw-Testamentische verbondsvolk is, daar is niet zoveel verschil tussen. En dan zegt de Bijbel ons, gemeente, daar ligt nou de wortel van alle ellende op dit gebied. Waar een mens God kwijtraakt, dan raakt hij ook de ander kwijt. Waar een mens het zicht op de eerste tafel van de wet kwijtraakt, dan gaat het ook op het gebied van de tweede tafel fout. Alle humanistische prietpraat en spijtgemeente. Als een mens God de rug toekeert, dan verliest hij ook de ander uit het oog. Waar een mens niet ontvangt uit Gods hand, Daar gaat die mens nemen wat hem niet toekomt, maar wat hem goeddunkt. Daar wijst hij dan ook Gods bemoeienis met zijn seksuele leven af. En daar weigert hij te buigen voor de normen die de Heere in zijn woord stelt. Zijn heilzame geboden, waarbinnen de mens veiligheid vindt. En bescherming en liefde en geluk. Daar lacht zo'n mens om zo'n spreukendichter die zegt: mijn zoon, bewaar mijn geboden en leef. En daar zegt de jongen: pa, ik ga mijn eigen gang en ik kan mijn eigen boontjes wel doppen. En ik weet best wat ik doen kan en wat ik laten moet. En ik loop niet in 7 sloten tegelijk. Ik doe wat mij lust, want dat is pas leven. Gemeente, daar heb u de wortelzonde. En dat kun je natuurlijk bij alle geboden zeggen, maar het wordt wel heel schrijnend zichtbaar. Juist bij dit gebod, waar het gaat over die meest intieme verhouding tussen man en vrouw, als een afspiegeling van de verhouding tussen God en zijn volk en Christus en de gemeente. Dat is de wortelzonde. Dat wij niet vragen: Heere, wat wilt u dat we doen zullen? Maar dat we zeggen: waar heb ik zelf zin aan? En dan worden de normen bepaald door de lusten van ons eigen vlees. En dan worden de normen bepaald door de samenleving waarin we verkeren. En dan worden de normen bepaald door de mode die we om ons heen zien. En dat geldt nou vooral op dit gebied, gemeente, waar het vlees door het kwade het meest licht wordt verrast. Wie niet luistert naar de heilzame geboden van God, maakt een ander ongelukkig en bevindt zichzelf op die weg waarvan de spreukendichter zegt aan het eind van hoofdstuk 7, die weg die leidt naar de dood, naar de eeuwige ondergang. Maar dat betekent dus wel, gemeente, dat het ter wille van onze ziel en zaligheid nodig is dat we heel concreet vragen: wat wil de Heere dan op het gebied van het 7e gebod van ons? En dan kom ik mensen tegen die zeggen: dominee, moet dat nou eigenlijk wel? Moet je daar nou eigenlijk in de kerk over praten? Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: nou, 3 keer over het 7e gebod, dat is mij wel een beetje te veel van het goede. Ik herinner me nog dat dominee Sterker een aantal keren over preekte. Dat er toen mensen waren die zeiden: we krijgen kennelijk weer een seksspreek. Terwijl onze lieve, gelovige, vrome broeder het zo anders bedoelt. Moet dat nou? En dan wordt die vraag gesteld omdat mensen dan tegen je zeggen: dominee, we weten in de kerk allemaal best dat we ons netjes en dat we ons fatsoenlijk moeten gedragen. Maar goed, gemeente, we kunnen er vanmorgen natuurlijk geen discussie van maken, maar vertelt u me dan eens wat dat inhoudt naar uw gedachten. Als een mens zich netjes en zich fatsoenlijk gedraagt, wees nou eens eerlijk, gemeente, dan vullen wij dat allemaal in naar onze eigen subjectieve overweging. Er is ook een gevaar dat ons bedreigt. Dat is net zo goed, en dan noem ik maar een paar klassieke voorbeelden in ons midden. Dat als de mensen zeggen: vraag nou als kerkenraad gewoon dat iedereen in gepaste kleding belijdenis doet en aan het avondmaal komt en voor de doop vond. En vraag nou gewoon dat de mensen op een gepaste manier de bruiloft invullen. Dan zijn we het er allemaal mee eens. En vervolgens kunnen we het allemaal op onze eigen manier invullen. Maar de Bijbel is anders, gemeente. Gods woord is zo'n machtig woord, gemeente. Dat woord dat blijft niet in allerlei vaagheden steken, zodat je zegt: dan kun je het vervolgens zelf toch nog wel uitzoeken. Gods woord zegt: waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren, als hij dat houdt naar uw woord. En als hij daarbij bedenkt dat God hem om al deze dingen zal doen komen in het gericht. En dat betekent dus, gemeente, dat we ter wille van de zaligheid van onze jonge mensen allereerst, maar ook ter wille van onze ziel en zaligheid, ons moeten afvragen: en wat zegt Gods woord dan op dit gebied? Laten we nou eerlijk zijn, onze jonge mensen hebben het vandaag niet zo gemakkelijk. Want die leven in een verseksualiseerde wereld waar alle taboes zo ongeveer doorbroken zijn. Als je het nou in de kerk niet aan de orde stelt, gemeente, waar moeten onze jonge mensen dan hun wijsheid op dit gebied vandaan halen? Uit de Telegraaf die pa zo nodig wil lezen. En waar je die vunzige contactadvertenties in leeft. Waar de verwording op dit gebied van alle kanten van afdruipt. Maar die ondertussen wel je hartstochten kan opzwepen. Zeker als je jong bent. Waar moeten onze jonge mensen het dan van leren? Van de reclame op de billboards langs de autowegen en in de steden. Of de reclame die ongevraagd bij je in de brievenbus glijdt. En waar de dingen ook open en bloot worden gezegd en tentoongesteld. Moeten ze het leren uit de erotische lectuur die op de schappen in de supermarkt in allerlei vorm en kleur wordt aangeboden. Moeten ze het leren van de televisie. Misschien wel op hun eigen kamer. Ja, ik heb mijn jongen maar gezegd, laat hij maar een televisie op zijn eigen kamer nemen. Dan hebben we niet altijd ruzie over wat er aan moet staan. Wat kijkt hij dan naar, moeder? Oh, je houdt zo van voetballen. En weet u of hij diep in de nacht zit te kijken naar SBS6 en Veronica en noem het zo verder maar op. Waar moeten onze jongeren nou leren hoe ze zich moeten gedragen naar Gods woord, gemeente, als dat niet in de kerk gebeurt? We leven immers in een wereld waar alles heel gewoon is en waarin het inderdaad is, zoals een boektitel een aantal jaren geleden al heeft gezegd, we zijn de schaamte voorbij. En daarom moeten we in de kerk maar weer duidelijk zijn, gemeente. Daarom moeten we in de kerk maar vragen, wat is de norm? En daarom moet je in de kerk ook vragen, wat zegt de Bijbel ervan? Mag je als jongen met je vriendin naar bed, ja of nee? Dan zegt iemand, dominee, ik zit er toch nog mee. Moet dat nou in de kerk? Ik vraag u opnieuw, gemeente, waar moeten ze het dan anders? Moeten onze kinderen dat op school vragen? Als er soms zelfs op een christelijke school een leerkracht voor de klas staat die ongehuwd samenwoont. Moeten onze kinderen het dan aan een dokter vragen? En ik noem allerlei voorbeelden, gemeente, die uit de praktijk van mijn eigen pastoraat komen. Moeten onze jonge mensen het dan aan de dokter vragen? Terwijl die dokter misschien wel zegt, joh, als jij niet met je vriendin naar bed gaat, dan is er met jou iets niet normaal. Dan moet je je laten onderzoeken. Moeten onze jonge mensen het dan uit de vriendenkring halen, waar ze het heel normaal vinden, omdat ze het allemaal doen, terwijl ze hier toch praktisch allemaal naar de kerk gaan? Moeten onze jonge mensen zich laten leiden door onze overheid, die tegen de vakantietijd die brochures uitgeeft, vrij veilig of vrij niet? En dan kun je het in allerlei talen leren. En wat moet je dan leren, gemeente? Dan is het eerste woord dat ze in het Spaans moeten leren het woord voor condoom. En dan is het eerste zinnetje wat je in het Spaans moet leren, dat is dat je tegen een jongen die met je naar bed wil zegt, ik doe het alleen maar als jij een condoom gebruikt en anders niet. Waar moeten onze jonge mensen het leren, gemeente? In onze omgeving die een stel dat moet trouwen maar heel dom vindt. Omdat ze zeggen, je wist toch wel dat de pil er was. Of moeten ze dat misschien vragen aan een van de moderne kerken die ook in ons dorp tegenkomt. Waar je rustig in de kerk kunt trouwen. En waar je rustig naar het avondmaal kunt gaan terwijl je ongehuwd samenwoont. Gemeente, dat is toch de realiteit waarin wij leven vandaag. Dat zijn de dingen die ik allemaal voor en na hier op mijn studeerkamer heb gehoord uit de mond van de jongeren zelf die in verwarring raken door alles wat er om hen heen gebeurt. Nou goed, zegt u, maar zegt Gods woord er dan eigenlijk wel wat van? Want ik heb eigenlijk nooit zozeer kunnen ontdekken dat de Bijbel er wat van zegt. Jazeker, gemeente. Genesis 2 vers 24, daar heb u de lijnen voor goed duidelijk getrokken. Als God daar zelf zegt, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dan kan je wel eens zeggen dat de Bijbel moeilijk is, maar hier is toch geen woord Frans bij jonge mensen. Vaders en moeders. Dat is toch zo duidelijk als het maar kan, gemeente. En al voor de zondeval blijkt dat een verordening te zijn van een God die mensen het paradijs gunt, terwijl ze zelf op een gegeven ogenblik voor de hel blijken te kiezen. Een man die vader en moeder verlaat en zijn vrouw aanhangt. Seks is niet los te verkrijgen, gemeente. De seksualiteit heeft God aan een mens gegeven alleen in dat totale pakket van de relatie die een huwelijk is. Zijn vrouw, niet een vrouw, niet mijn vriendin, maar zijn vrouw. Dat wil zeggen, die ene die gezegd heeft, ik ben de jouwe totdat de dood ons scheidt. Die ene tot wie je gezegd hebt, jij bent de mijne, in goede en kwade dagen. En dan pas, zegt de Heere, zul je tot één vlees zijn. En dan staat maar niet alleen daar diep in het Oude Testament gemeend, in de morgenstond van de schepping, maar voor alle duidelijkheid herhaalt de Heere Jezus Christus dat ook nog eens een keer, als de fariseeën hem daarover aanspreken en de discipelen hem daarover aanspreken. De Heere Jezus zegt, die twee, zodat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Gemeente, het is zo duidelijk als het maar kan. Wie voor zijn huwelijk met elkaar naar bed gaat, zondigt tegen de goede geboden van God. Ja, zeg je, maar ik vind dat toch wel moeilijk. Nou, ik snap best dat je dat zegt. Ik ben ook een mens van vlees en bloed. En weet je wat ik het mooi altijd vind? Dat als de Heere Jezus dat tegen zijn discipelen zegt, dat de discipelen dan zeggen, dan kan een mens misschien maar beter niet trouwen. En dan zie je die jonge jongens daar staan. Die mannen van vlees en bloed. En dan is het vandaag nog moeilijker misschien wel. Maar de Heere zegt het wel voor ons best wil, gemeente. Ja, zeg je, maar wat moet je dan doen? Nou, om te beginnen moet je met elkaar praten. En met elkaar afspreken dat je die grens niet overgaat. En ook heel nadrukkelijk dat tegen elkaar zeggen dat je dat niet wilt, omdat God het niet wil. En dat je daar elkaar voor wil bewaren. En dat je het ook eerlijk aan elkaar vertelt als het moeilijk wordt. En dat je misschien om die reden op een gegeven ogenblik moet zeggen, nou ja, we zijn nog niet helemaal wat de financiën betreft wat het wezen moet, en we zouden eigenlijk nog wel die mooie kast willen kunnen kopen en dat mooie bankstel, maar dan is het beter om te trouwen. En bij dat samen praten, jonge mens, dan ook samen bidden, dat je het samen aan de Heere voorlegt en dat je samen vraagt aan de Heere om te strijden. En dan ga je het ook niet zoeken. Kijk, want als een jongen met een condoom in zijn zak loopt en het meisje dat slikt de pil, dan moet jij me niet wijsmaken dat jij nog probeert om te strijden tegen dit alles. Dan is er maar één gedachte, als er maar geen gevolgen van komen. Maar dan kun je God nooit meer vertellen dat je met in onwetendheid en omdat het je te machtig werd een keer in de zonde bent gevallen. En het niet zoeken, en daar kijk ik toch weer vooral naar de meisjes. Juist omdat de Heere ze geschapen heeft met de vormen die ze hebben, zal je kleding er niet op gericht moeten zijn dat een jongen alleen maar verlangt om je verder uit te kleden. Onlangs was er een warme dag en toen zag ik ze alweer hier door de dorpsstraat gaan, de meisjes met het blote middenrif. En dan denk ik, kind, als jij thuis komt en je zegt, moeder, die jongen die kon niet met de vingers van me afblijven. Ja, dat is van die jongen niet goed, maar jij hebt de schuld. Want je vroeg er immers om. En dat betekent dat, gemeente, dat je hoe je het ook keert of wenst zult moeten zeggen, zolang je nog niet getrouwd bent, ga je niet samen met vakantie. Want als je werkelijk van elkaar houdt en als je je werkelijk tot elkaar aangetrokken voelt, dan maak jij het mij niet wijs dat je een week lang op ene kamer en dat je 14 dagen lang in ene tent kunt verkeren zonder dat er wat gebeurt. Want als dat het geval zou zijn, dan ben ik inderdaad geneigd om te zeggen, je moet je eens laten nakijken of het allemaal wel goed met je is. De Heere zegt, die twee, dan. Als je met die onverbreekbare band van het huwelijk aan elkaar verbonden bent. En hoe ver mag je dan gaan, zeggen jonge mensen. Ik denk dat er een hele goede raad gegeven is door professor Douma, de ethicus van de vrijgemaakte kerken tot voor kort. Dat hij zei, als je één keer begint met bij elkaar te liggen en elkaar uit te kleden, dan ga je een grens over waarvan je niet meer terug kunt. Dus daar moet je niet aan beginnen. En als het je dan toch te machtig lijkt te worden, dan moet je vluchten zoals Jozef vlucht. En dat dan ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen. En als je dan ergens met z'n tweeën zit, zeggen, laten we maar een eindje gaan wandelen. En dan ga je niet de eenzaamheid zoeken als je merkt dat het spannen gaat. Maar dan verlang je ernaar. Als je als jongen van je meisje houdt, dan wacht je op haar. En als je als meisje van je jongen houdt, dan daag je hem niet tot het uiterste toe uit. Omdat je zegt, joh, de Heere die wil het zo. En de Heere zegt, die twee zullen tot één vlees zijn. En eerder niet en anders niet. Kijk, en wat nou buiten voor het huwelijk geldt, gemeente, dat geldt uiteindelijk ook net zo in het huwelijk. Want eigenlijk kun je het bederf van het huwelijk helemaal samenvatten, gemeente, door te zeggen, terwijl de Heere zegt in het huwelijk leef je van het ontvangen wat de Heere geeft en het doorgeven van wat je van de Heere ontvangt. Terwijl daar waar het bederf door de zonde intreedt, daar geef je niet meer. Daar neem je, daar ontvang je niet meer, daar pak je. En wat is er in dat opzicht een bederf, gemeente? In de verhouding tussen man en vrouw, 1 op de 3 huwelijken eindigt in Nederland in een echtscheiding. En dat komt ook onder ons voor, dat weet u allemaal maar al te goed. En hoeveel zouden er onder ons nog wel bij elkaar zijn gebleven, om wat voor reden dan ook maar vervreemd van elkaar en uitgekeken op elkaar. En dan zegt de wereld, nou dan ga je toch scheiden en misschien is er dan wel een ander met wie je opnieuw kunt beginnen en gelukkig kunt worden. Jezus zegt, het mag alleen maar in geval van echtscheiding, gemeente. En dan hoeft het nog niet. Omdat in de christelijke gemeente waar iemand leeft van het wonder van de vergeving, er ook de mogelijkheid komt en om elkaar te vergeven. Maar Jezus zegt, als er die reden niet is, je hebt elkaar ontvangen, misschien zeg je achteraf wel, God zei tenslotte toe dan maar. Want ik ben wel getrouwd onder de toelating van God, maar niet in de gunst van God, omdat die ander die ik koos, niet Gods keuze voor mijn leven was. Alleen, gemeente, daar kun je je nooit van afmaken door dan te zeggen, dan mag je dus wel uit elkaar gaan. Want dan heeft God het toegelaten dat je voor het leven aan elkaar verbonden bent en dat je niet meer terug kunt, omdat echtscheiding naar Gods woord nooit een oplossing is en je in die weg God niet mee hebt en geen geluk vindt. En als het dan echt niet meer gaat, zegt iemand, en als er dan een situatie komt waarin je meer zonde doet om bij elkaar te blijven dan maar uit elkaar te gaan, en waarin de kinderen de dupe worden, als vader als een alcoholist zijn gezin verwaarloost, of als een tiran zijn hele huis teistert. Gemeente, dan is het de weg van de scheiding van tafel en bed, waarin je ondertussen blijvend voor elkaar verantwoordelijk bent. En waarbij er niet de mogelijkheid bestaat dat je met een ander weer verder gaat. Omdat je dan ook overspel pleegt en echtbreuk doet. Want de weg van de verzoening moet open blijven. Gemeente, als u dat nou onthoudt. Het gaat op dit gebied niet om nemen wat je pakken kunt, maar om ontvangen wat God geeft. Dan kun je in dat verband ook denken aan het krijgen van kinderen. Dan heb ik het uiteraard niet over de onvrijwillige kinderloosheid. Dat hebben we vorige keer genoemd in verband met de gebrokenheid van deze dingen. Maar dan denk ik in dit verband hieraan. Ontvangen wij zoveel kinderen, gemeente, als de Heer er ons wil geven? En die vraag die stel ik toch ook een keer nadrukkelijk. Als ik in onze gemeentegids kijk en ik kijk naar de kindertallen, zijn wij ons nog wel bewust dat een kind een erfdeel des Heren is? Of zouden er onder ons zijn die liever een lot uit de loterij willen hebben dan nog meer van het erfdeel des Heren? Moet u zich ook eens afvragen. Leven we ook in dat opzicht van wat de Heere geeft? En daar gaat het er me niet om, gemeente. Dan zegt de Bijbel ook nergens dat je maximaal aantal kinderen moet krijgen. Want dan zegt de Heer ook in zijn woord heel nadrukkelijk: leeft met elkaar in wijsheid. En denk eraan dat in dat opzicht in elk geval de vrouw het zwakkere vat is, want ze moet het wel kunnen dragen. Maar dan gaat het wel om het optimale aantal kinderen. Hoeveel dat er zijn, dat kan ik u niet vertellen. Dat kan ik u niet vertellen, gemeente. En vanuit het woord is het volkomen duidelijk, als er lichamelijke en psychische nood is. En je zegt als man en vrouw, de Heere weet ervan en we hebben het voor het aangezicht van de Heere neergelegd. En we hebben gezegd, Heere, vindt u het goed dat er nou maar een poosje geen kinderen meer komen? Vindt u het goed dat ze niet meer komen? En dan kun je dat ook met de dokter overleggen. En dan zijn er vandaag ook mogelijkheden om je te helpen. Maar dat de Heere het goed vindt. Heb u de kinderen die de Heere u wilde geven op? Dat zeggen wij nog wel. We zeggen wel tegen elkaar. Je moet niet zeggen ik neem zoveel kinderen. Je moet zeggen ik krijg kinderen. Heb u de kinderen gekregen en sta jij ervoor open om de kinderen te krijgen die God jou wil geven? Ook al betekent dan dat je niet langer twee verdiener kunt zijn. Wat paars zo graag wil, omdat paars wil dat we alle normen van Gods woord loslaten. Ook al betekent dat dan dat je misschien wat minder in huis je kunt versieren dan dat de buurman dat misschien wel kan. Willen wij nog ontvangen, gemeente, wat de Heere ons geeft? En dan het laatste, want ik kan de dingen natuurlijk voor het grootste deel alleen maar aanstippen. Dan denk ik aan het bederf van deze dingen buiten het huwelijk. En als het ons duidelijk is geworden, gemeente, dat de Heere zegt, die twee die door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden zijn, omdat God ze aan elkaar gaf, en ze aan elkaar hangen met de ketting van de liefde en van de trouw verbonden, dat daar alleen maar het één vlees worden kan plaatsvinden, dan betekent het, gemeente, dat elke seksuele relatie buiten het huwelijk zonde is. En als je dan denkt aan een paar dingen die vandaag de aandacht nogal wat vragen, dan noem ik toch allereerst dat punt van de incest. Een vader, een moeder, een broer, een opa, een neef, die neemt wat God niet geeft. En die dat doet op de meest gruwelijke manier die zich maar denken laat, namelijk door misbruik te maken van de machtspositie die je hebt. En die ter wille van de bevrediging van zijn eigen hartstocht een ander die op hem is aangewezen, als het gaat om bescherming en veiligheid, misbruikt en maakt tot een levenslang slachtoffer. En ik ervaar in deze weken zo vaak, gemeente, dat mijn tijd hier kort gaat worden. Maar ik zou dat toch vanmorgen nog een keer vanuit dit woord met grote nadruk willen zeggen. Als hier iemand is die slachtoffer is. Neem dan iemand in vertrouwen die je vertrouwen kunt. Je pastor wil ervoor zijn. En als je professionele hulpverlening zoekt, zoek het dan alsjeblieft daar waar iemand rekening houdt met God en zijn geboden. Maar blijf er niet mee lopen. Met alle gevolgen van dien voor je eigen leven en voor je toekomst. En als er onder ons daders zijn, dan kan ik alleen maar zeggen, breek daar nou mee vandaag nog. En kom naar je pastor en praat daarover. En belijd je zonde. En smeek om vergeving. En verwacht niet dat je die met één krijgt, want je hebt er immers geen recht op. Ik denk gemeente aan het bederf van deze dingen in de sfeer van de homoseksualiteit. Laat ik heel duidelijk zijn, gemeente, en zeggen dat ik er diep van overtuigd ben dat er mensen zijn die een homofiele geaardheid hebben die niet te genezen valt. Die inderdaad zo zijn, die dat niet zijn omdat het een modeverschijnsel is, die dat niet zijn omdat ze het allemaal wel aardig vinden. Maar die inderdaad in de loop van hun puberteit en hun groei naar de volwassenheid hebben ervaren, ik ben zo. Ik ben een homofiel, ik ben een lesbienne. En ik praat daar niet zomaar over, gemeente, want de statistieken die denk ik op dit punt niet zo erg liegen, die zeggen dat 5% van onze bevolking zo is. Nou rekent u het dan maar uit, gemeente, 5 op de 100 en we zijn met dik 1800. Dan schieten we aardig naar de 100 leden toe als wij beantwoorden naar de statistische gegevens die hiermee te worstelen hebben. Maar dan betekent dat tegelijkertijd dat ik tegen u mag zeggen, als u die problematiek in uw leven kent, u bent niet de enige. Ook al probeert u het misschien nog te verstoppen. En door de kerk en door de samenleving is er in het verleden op een hele verkeerde manier, ook op een goddeloze manier, soms aandacht aan gegeven. En dankzij het dwaze optreden van homo-organisaties, denk maar aan de Gay Games in Amsterdam vorig jaar, wekt een groot deel van hen de indruk dat homoseksualiteit te maken heeft met viesheid en met vuil. Maar de Bijbel laat ons wat anders zien, gemeente. De Bijbel laat ons zien, de beleving van deze geaardheid is zonde. En alweer zeg ik, dat is zo volkomen duidelijk. Als u alleen maar Romeinen 1 leest, dan hoef je het niet over Sodom en Gomorra te hebben. Maar waar geleerden dan wel een draai aan weten te geven. En dan hoeven we het niet over de wetgeving van Mozes te hebben. Waar ze weer een andere draai aan weten te geven. Maar dan hebben we het over wat Paulus in Romeinen 1 zegt onder de leiding van de Heilige Geest. En het is volkomen duidelijk, gemeente. Als iemand homofiel is, dan is dat een handicap. Dan is dat een verwording van de schepping. Net zo goed als dat anderen met een andere handicap worden geboren, maar met de moeite op dit gebied. Dat je vast wel eens iemand tegenkomt die met jou op die manier het leven wil delen. En dat je leeft in een wereld die zegt, het mag toch? En dat je te maken hebt met moderne kerken, ook in ons eigen vaderland. Die zeggen, natuurlijk, daar moet toch ruimte voor zijn. Ik ben me bewust wat ik nu zeg, gemeente. Dat zou mij op zichzelf voor de rechter vandaag kunnen brengen. Zoals Leen van Dijken voor de rechter kwam, maar dan vind ik het niet dat hij daar een snugger heeft aangepakt. En ik vind niet dat je met een nieuwe revue in zee moet gaan als het gaat om een interview. Maar het gaat om de dingen die hij zegt en die je naar het woord moet zeggen, gemeente. Niet om iemand af te schrijven, integendeel, om juist diegenen onder ons die met deze geaardheid te kampen hebben, te zeggen, we willen naast je staan in de strijd die je hebt. Die strijd vol eenzaamheid waarin je de wereld tegen hebt en waarin je veel kerkmensen tegen hebt. En ik kan alleen maar zeggen, gemeente, laat er voor zulk een plaats zijn in ons midden. Mensen die begeren te strijden en die zich bewust zijn dat ze naar Gods woord levenslang zich hebben te onthouden. En gebruikt u alstublieft niet van dat soort goedkope verhalen van je trouwt maar en dan gaat het wel over. Want daarmee maak je in veel gevallen de problematiek alleen maar des te groter. En dat tenslotte gemeente, en dan moet ik nodig stoppen weer, zie ik. Dan denk ik nog aan het overspel, aan die sfeer zoals we die geproefd hebben uit Spreuken 7. En daar hoef ik eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Ik hoef alleen nog maar een streep te zetten, gemeente, onder wat daar staat. Die jongen die met een vreemde vrouw op stap gaat. Die man die een buitenechtelijke relatie aangaat. Om de wereld zeggen ze vandaag dat moet kunnen en de soapseries zijn ervan vergeven. En mensen zeggen je mag toch wel een beetje van het leven genieten. De spreukendichter zegt weet je waar je dan op lijkt? Dan lijk je op een rund dat naar de slachtbank wordt geleid. Om maar met de variatie te zeggen op een spreekwoord dat vandaag geldt. Jonge mensen je bent een rund als je met seks stunt. Gemeente, ik zei al, ik moet stoppen. Mag ik aan het einde wel vragen, wie heeft er nou hier in de kerk geen reden tot verootmoediging? Want als ik de indruk heb gewekt vanmorgen, gemeente, dat ik vanuit de hoogte u en jou de les wou lezen, dan wil ik graag aan het einde die gedachte ten enenmale bij u wegnemen. Ik heb een paar keer gezegd, ik ben ook een mens van vlees en bloed. En ik weet maar al te goed van het vlees dat door het kwade licht wordt verrast. Maar als er nou vanmorgen iemand is die zegt, dominee, ik weet niet waar je het over hebt hoor. Dan neem ik u nog even mee naar het Nieuwe Testament waar de Heere Jezus op een morgen staat en er komen de fariseeën bij hem. Met een vrouw die ze op heterdaad en overspel betrapt hebben. Ze hebben er kennelijk zo uit bed gesleurd. Ze zal er ook wel naar uit hebben gezien. En die zetten ze voor de Heere Jezus neer en dan zeggen ze, meester zegt u nou maar wat moeten we doen. En naar de wet van Mozes is het volkomen duidelijk. Steniging totdat de dood erop volgt. En er komt dat moment dat Jezus die in het zand aan het schrijven is, opkijkt. En zegt, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dan het mooie gemeente. Dan gaan eerst de oudsten weg. Zo eerlijk zijn die fariseërs dan nog wel. En als u niet eerlijk wordt vanmorgen, dan bent u nog minder dan een fariseer. Ze gaan weg van de oudste tot de jongste. En zegt iemand, maar moeten we dan zo naar huis, dominee? Moeten we dan zo naar huis met onze zonde, met ons bedorven bestaan? Kijk nog even, Jezus zegt tegen die vrouw, heeft niemand u veroordeeld? Ze zegt, nee, heren. Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet weer. En dat betekent niet, gemeente, dat aan het einde van deze preek eventjes de hele boodschap terug wordt gehaald. En dat betekent niet dat je nou naar huis kunt gaan en kunt zeggen, nou ja, een mens is nou een keer zo. En dat ze voor onschuldiging laat staan dat het een vrijbrief is om maar verder te leven op het spoor waarop we wandelen. Maar het geeft wel een opening. Want waarom veroordeelt hij niet? Omdat hij ook de zonde bedreven tegen het zevende gebod op zich genomen heeft toen hij naar het kruis ging. En omdat hij daar dat oordeel gedragen heeft waar hij een ander van vrij spreekt. En daarom mag er volgende week een vervolg zijn, gemeente. Een vervolg waarin de Heere Jezus juist tegen de achtergrond van dit gebod centraal mag worden gesteld. De Heere Jezus Christus, bij wie vergeving, reiniging, vernieuwing is. Omdat van hem geldt, die van het verderf uw leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid uw kronen. Die in de nood uw redder is geweest. Amen. Wij willen samen danken. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons dagelijks aan. Wie onzer zou voor u bestaan? Had Jezus niet voor ons geleen? Op hem beroepen we ons. Op zijn bloed dat verzoent. Op zijn geest die vernieuwt. Maak ons nieuwe mensen. Bruid van het Lam. Uit genade. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van 73. Wie ver van u de weelde zoekt en wat er verder volgt, 73:14. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige